Ja, BASF is eigenlijk de grootste petrochemische producent in Vlaanderen. En die zijn inderdaad, hun site is in de haven van Antwerpen. En ja, die zorgen natuurlijk voor productie van allerlei petrochemische stoffen, chemicaliën en kunststoffen. Maar ze zorgen ook voor een heel grote uitstoot in Vlaanderen.
Ja, uitstoot van. Dus ze produceren veel producten, stellen ook veel mensen, stelt ook veel mensen te werk, die site, dus in het noorden van het havengebied. Maar stoot veel, dus CO2 en stikstofoxide vooral?
Ja, dat klopt.
Ja. En ik dacht dat het over 3 of 4 miljoen ton per jaar ging, hè?
Ja, hun CO2-uitstoot bedraagt jaarlijks 3 megaton. En om dat een beetje in perspectief te plaatsen, dat is 15% van de Vlaamse industrie. En dat komt overeen met een jaarlijkse uitstoot van 100.000 gezinnen.
Mm-hmm. En ja, dus nu, dat is een industriële site, die moeten vergunningen krijgen om te mogen uitbaten. En het nieuws was dus dat ze een nieuwe vergunning gekregen hebben. En het tweede nieuws dan, dat op aansluitend was, dat Bond Beter Leefmilieu, Driade, dus de juristenorganisatie, in beroep gaan bij de minister van Leefmilieu, omgeving zoals dat tegenwoordig heet, Broens. Waarom?
Ja, zoals ik daarnet al kort aanhaalde, BASF heeft een enorme CO2-uitstoot. Ze zijn de vierde grootste van Vlaanderen. En de site in Antwerpen speelt ook een grote vervuilende rol in de stikstofcrisis. Binnen die stikstofcrisis vragen we grote inspanningen van de landbouw. Van gezinnen vragen we om hun honing te renoveren. Dan kan het toch niet dat zo'n massa-uitstoter als BASF geen concrete inspanningen worden gevraagd. Wij vinden dan ook dat de industrie ook zijn deel moet doen en hiervoor verwachten we meer ambitie van zowel de bedrijven als van de beleidsmakers.
Dus jullie verwachten dat er dus een soort pad tot reductie van die emissies in die vergunning staat? Of is het iets anders?
Ja, onder andere. We zijn voornamelijk in beroep omdat we vinden dat die vergunning veel te vrijblijvend is. Bovendien zou BASF een vergunning krijgen van onbepaalde duur. En wat hier momenteel tegenover staat, zijn onduidelijke stikstofreducties, gekoppeld aan een onzeker plan in de verre toekomst, en geen concrete engagementen rond klimaatneutraliteit. En dat is voor de milieubeweging onaanvaardbaar.
Oké, laten we eens beginnen met die onbeperkte duur daar. Moeten we dat eigenlijk letterlijk interpreteren, in de zin dat er dus, ze gaan nu een vergunning aanvragen, dan moeten ze nooit meer een vergunning aanvragen?
Ja, dat klopt. We kunnen eigenlijk spreken over een eeuwige vergunning. En net daarom mag dat geen blanco cheque zijn. Een vergunning moet dienst doen als hefboom in een duurzame transitie. De overheid belooft duurzaamheid en veiligheid, maar geeft eigenlijk vergunning aan massa-uitstoters zonder garantie op verbetering.
Ja. Maar het feit dat ze dus nu een nieuwe vergunning zullen krijgen, betekent eigenlijk dat de vorige vergunning niet eeuwigdurend was, per definitie bijna. Dus dat is een verandering van beleid dan.
Die vorige vergunning loopt inderdaad af in 2026, volgend jaar.
Ja. En dus die andere bedrijven, weten jullie dat dat nu een algemeen beleid is nu van onbepaalde vergunningen? Of dat dat specifiek voor BASF is? Want ja, er is ook sprake van vergunningen voor Total Energies, Evonik, Ineos, over de voorwaarden. Ja. We kunnen het daar direct over hebben, maar krijgen die dan ook eeuwigdurende vergunningen?
Ja, Total heeft nu voor hun raffinaderij en kraker ook een vergunning van onbepaalde duur op zak. Bij die aanvraag, dat was in 2022, als ik me niet vergis, zijn wij ook in beroep gegaan, waarna dat de toenmalige minister van Omgeving, Joël Demiers, Total een proefvergunning van 2 jaar heeft toegekend. En in die proefperiode kreeg Total strengere voorwaarden opgelegd om stikstof- en zwaveluitstoot terug te
Aha. Goed, die zullen we eens moeten. Het was een goede verbinding, maar zolang het blijft duren natuurlijk. Hè. We gaan, ik denk, het is wel goed. Ik vermoed dat de laptopverbinding nog altijd werkt, dus we zullen opnieuw proberen die telefoonlijn weer in orde te brengen. Ja, en daar is opnieuw, denk ik, hallo Babit.
Hallo.
Ja, dus waar zat je precies, je uitleg?
Wel, ik zat net bij de hervergunning van Total, die in 2022, waar ze in 2022 een proefvergunning van 2 jaar hebben toegekend gekregen. Mm-hmm. Dus ik zei hierbij dat zij strengere voorwaarden in die proefperiode zijn opgelegd om zowel in stikstof als zwaveluitstoot terug te dringen. En ze moesten ook werk maken van een transitieplan richting klimaatneutraliteit. Dus toen hebben onze acties ook geleid tot goede resultaten, een sterkere vergunning en duidelijke investeringen.
Ja, en dus er zijn twee zaken eigenlijk als het dan over de BASF-vergunning gaat. Want er moet toch iets vastleggen van uitstoot, wat dat ze mogen uitstoten en wat niet. Het kan toch niet zijn dat dat gewoon, bij wijze van spreken, hierin mag zoveel produceren of zoiets. Er moet toch wel degelijk iets in staan qua uitstoot, dat er dan niet uit van jullie mogen maximum, want ik denk dat er de stikstof bijvoorbeeld 1500 ton of zoveel gram per hoeveelheid rookgas of zoiets staat er. Ja, hoe zit dat precies, die vergunning dan nu?
We focussen ons op 2 grote uitstoten, namelijk CO2 en dus stikstof of NOx. Rond CO2 zijn er geen uitstootlimieten. Daar heb je natuurlijk wel het Europese ETS-systeem, waardoor de kost van het uitstoten van een ton CO2 steeds duurder zal worden. Dus, en dit is eigenlijk om binnen Europa het doel van klimaatneutraliteit tegen 2050 te halen. Dus om concurrentieel te blijven, moet BASF hier zich ook op voorbereiden. En dan rond stikstof. Zoals ik het al zei, BASF speelt een heel grote vervuilende rol in die stikstofcrisis van Vlaanderen en Nederland. Die kraker stoot jaarlijks 750 ton stikstof uit en de volledige site ongeveer 3 keer zoveel. En momenteel vervuilen ze hiermee nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Kalmthoutse Heide. En de activiteiten op de site zorgen voor de overschrijding van die kritische depositwaarden. Dus dat zijn wetenschappelijk vastgelegde grenswaarden die aangeven hoeveel stikstof een bepaald ecosysteem per jaar kan verdragen. En in hun rapport heeft BASF eigenlijk onvoldoende onderzocht wat zijn stikstofuitstoot teweeg brengt op die nabijgelegen natuurgebieden en wat de verschillende opties zijn om die uitstoot naar beneden te halen.
Ja, want het onderzoek van de impact, zou ik zeggen, is misschien ook aan de overheid om het te doen, maar je zou wel verwachten dat dan een soort daling, want het is ook zo dus dat die nieuwe industrieën momenteel problemen hebben om vergunningen te krijgen, zoals bijvoorbeeld INEOS, los van of dat een goed project is of niet, juist doordat die uitstoot van BASF door BASF van stikstofoxide zo hoog is, hè, niet waar? Die emmer is vol en die wordt voor een groot stuk opgevuld door de bestaande grote industrieën.
Ja, dat klopt. En daarvoor is het dus belangrijk om naar die kritische depositwaarden voor die kwetsbare gebieden te kijken. Ja. Maar inderdaad, BASF speelt daar een heel belangrijke vervuilende rol.
Dus moest de BASF stikstofuitstoot verminderen, zou dat het gemakkelijker maken voor misschien nieuwere of circulaire industrieën om hier zich te vestigen in Antwerpen?
BASF zorgt natuurlijk, als we spreken over circulaire industrieën, BASF zorgt voor een heel grote productie van virgin plastic, zoals we die noemen.
Ja, niet circulair Niet circulair dus.
Niet circulair, ja,
maar,
inderdaad.
Maar bijvoorbeeld, want we gaan het direct hebben over die alternatieve industrieën. Die hebben mogelijk een probleem, want die circulaire plastics dan, of recuperatie, wat dan ook, of meer groene industrie, als die ook een oven staan hebben, een fornuis staan hebben, waarbij ze dan stikstof uitstoten, is dat een probleem. Juist doordat de emmer al vol zit met die stikstofoxide van BASF.
In principe wel, ja. En sowieso die kritische depositwaarden. Er is daar veel onderzoek naar gebeurd om die vast te stellen, dus dat is sowieso niet de bedoeling dat die overschreden wordt. Mm-hmm. En dat is wel wat er vandaag gebeurt.
Heeft de overheid een verklaring gegeven, of minister Broens of wie dan ook, waarom er nu voor een eeuwigdurige vergunning gegaan wordt? Want in het verleden was het dus niet zo. Dat is een nieuw beleid dan. Want de vorige vergunning was niet eeuwigdurend.
Van minister Broens zelf hebben we nog geen toelichting gekregen. Ja. Nu ligt het dossier, aangezien dat wij een beroep gegaan zijn op zijn bureau.
Je schreef dat, of je zei dat Total Energies wel dus voorwaarden heeft opgelegd gekregen. Dat is dan 2 jaar geleden onder de vorige minister. En hoe zit het met de andere industrieën?
Ja, inderdaad, TotalEnergies heeft wel strenge voorwaarden gekregen rond zowel stikstofreductie als hun CO2-emissies. En het is zelf, ja, het verschil is heel groot. Namelijk in hun vergunning van Total staat er dat ze tegen 2035 hun CO2-uitstoot met 58% moeten reduceren. En dan natuurlijk op 1 januari 2050 volledig klimaatneutraal moeten zijn. In die vergunning van BASF wordt er geen enkele deadline daar rond opgelegd. Zelfs het jaar 2050, symbolische 2050, wordt niet vermeld. Ook voor die kraker van INEOS Project One, dus dat is de nieuwe kraker die nu komt waarschijnlijk in de haven van Antwerpen, zijn er strengere maatregelen opgelegd en hun vergunning staat dat die installatie tegen 2040 zelf al klimaatneutraal moet zijn. Dus ja, we vragen ons toch af waarom wel voor de krakers van Total en INEOS en niet voor die van BASF.
Heeft dat iets te maken volgens jullie met het feit dat het een andere minister is? Of is het een andere minister? Waar die vergunningen met voorwaarden dan onder de Mier en deze zonder voorwaarden onder Broens?
Ja, zoals ik daarnet al zei, het is nog niet nu tot bij de minister geraakt, aangezien dat zij nu die vergunning gekregen hebben van provincie Antwerpen. Dus we gaan
Ah.
zien wat minister Bruins daar nu over
Ah
beslist.
ja, dus de manier waarop het gegaan is, is dus de provincie Antwerpen reikt dus die vergunning uit, nu zonder voorwaarden. En in het verleden was dat misschien ook zo, maar dan corrigeerde, dan heeft de Mier dat dan laten corrigeren. Is dat zo hoe het
Ja,
gegaan is?
zo is het inderdaad ook gegaan bij de vergunning van Total in
Ja,
2022.
ja, ja, ja. Oké, en dan over ja, meer specifiek. Nu hebben we het over de overheid gehad, maar dus je collega Kira van den Ende die volgt die zaak ook wel wat op. Dan is anderzijds de vraag wat, en je had het al vermeld, de plannen van BASF zelf. En jullie schrijven daar dat dus de klimaatroadmap, zoals het geheten wordt, dus uiteindelijk het plan om de CO2-uitstoot te doen verminderen, weinig geloofwaardig is. Ik dacht, waarover gaat dit plan eigenlijk? Wat was of is het plan dat BASF heeft om dan toch iets te doen? De overheid zegt nu wel, je moet niks doen, maar ze waren blijkbaar toch wel van plan om iets te doen.
Ja, het onderwerp wordt zeker aangeschreven in het milieueffectenrapport, maar we kunnen niet echt spreken van een plan. Dus ja, u moet weten, in 2024 bedroeg de uitstoot van BASF die goede 3 megaton en tegen 2050 moet die eigenlijk nul zijn. En daar hebben ze wel degelijk een duidelijk en ambitieus plan voor nodig. Momenteel ligt hun focus enkel op carbon capture and storage. En dat is een project waarin een deel van de uitgestoten CO2 afgevangen, getransporteerd en opgeslagen wordt onder de zeebodem. Dus die infrastructuur voor zo'n project vraagt grote investeringen. En de beslissingen hier rond werden begin dit jaar door het CEO opnieuw uitgesteld. Ook over het algemeen is dat concept van carbon capture and storage nog heel onzeker. Het vraagt veel energie en uit recent onderzoek blijkt ook dat er veel minder opslagruimte beschikbaar is dan oorspronkelijk gedacht. Dus dit is eigenlijk een beperkt instrument die verstandig moet gebruikt worden. En uitstoot voorkomen blijft veruit de beste oplossing. Dus aan andere transitiepaden, zoals elektrificatie en circulariteit, besteedt het bedrijf veel minder aandacht. Maar we vinden ook dat deze zeer essentieel zijn in een ambitieus en realistisch plan
Ja.
naar koolstofneutraliteit. En bovendien zijn we er ook van overtuigd dat BASF een stuk ambitieuzer kan zijn. Het bedrijf heeft wel degelijk veel in zijn mars. Kijk maar naar hun site in Duitsland. Daar bouwen ze hun eerste elektrische kraker. Dus de site in Antwerpen moet ook voorbereid worden op de toekomst. We willen dat onze industrie hier ook mee op het juiste pad gezet
Ja,
wordt.
dus je zegt dus eigenlijk, ze hadden een soort plan om die CO2 op te vangen en dan in de grond te steken. Zij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor het opvangen, want die pijplijnen en allemaal en die opslag onder de grond, dat moeten ze andere bedrijven ook voor aanspreken. Maar je zegt dan, is dat dan afgelast? De CEO heeft dat dus opgezegd, de status daarvan. Jullie
Momenteel
zijn...
wordt de finale investeringsbeslissing is die uitgesteld naar 2026.
Oké, en welke verklaring hebben ze daarvoor gegeven? Want dat betekent dus sowieso, als ze dus die nu zouden doen, en zeggen we het stellen die zekere jaar uit, dat betekent dan, ja, jullie contesteren de techniek, je vindt het niet de ideale oplossing, maar bon, stel, zelfs dat is dus nu een jaar uitgesteld, en dat betekent dat alles dus op de lange baan geschoven wordt, minimum een jaar dan toch op de vertraagde baan, zal ik het zo zeggen.
Ja, in principe wel. En ze zijn natuurlijk...
En hebben ze gezegd waarom? Dat is eigenlijk misschien de belangrijke vraag. Hebben ze een verklaring gegeven waarom dat uitgesteld wordt?
De belangrijkste reden zullen de kosten zijn die oplopen of dat er vertraging ingelast wordt. Het is natuurlijk ook een nieuwe techniek, dus ik kan me inbeelden dat nog niet superveel... bedrijven die installaties kunnen bouwen of daar al expertise voor hebben. Dus waarschijnlijk zijn daar de kosten aan het oplopen, waardoor ze nu terug twijfel hebben. En natuurlijk zijn ze ook afhankelijk van wat er in de haven van Antwerpen zelf gebeurt en hoe inderdaad die CO2 dan wordt opgeslaan en getransporteerd via een schip of via pijpleidingen. Dat zijn... belangrijke beslissingen die er nu nog aankomen, zo snel mogelijk hopelijk.
Ja, en je zegt het is een nieuwe techniek, maar een techniek die vooral nieuw zijn die elektrische krakers waar u naar verwees, toch? Ik dacht dat ze in Duitsland, de BSF er mee bezig was, mogelijk met een kleinere installatie. Je zegt,
ja,
ze hebben geen plannen hier, maar wel in Duitsland, toch?
Ja, dus hun site in Duitsland, daar staat nu de eerste piloot kraker op elektriciteit. Dus daar hebben ze die dus op kleine schaal gebouwd en zijn ze dus aan het testen hoe ze die kunnen opschalen.
Ja. Nu, we horen toch als we meer een beetje weggaan van BASF alleen, dat de industrie hier toch heel moeilijk heeft in Rotterdam en de zone Antwerpen en Europa eigenlijk meer in het algemeen. Ik kreeg regelmatig berichten binnen over sites die gesloten worden, investeringen die uitgesteld worden, niet alleen die van de CO2-opvang. De krakers in het bijzonder, dus de klassieke krakers hebben het heel moeilijk om te concurreren met die op schaliegas gebaseerde concurrenten. Dus concreet doet BASF voor een stuk hetzelfde wat INEOS gaat doen, maar BASF gebruikt een soort benzine, nafta. Terwijl INEOS ethaan uit schaliegasbijproduct zal gebruiken. En er is dan nog de Chinese overcapaciteit, waardoor de prijzen onder druk staan. Hoe moet dat nu eigenlijk verder volgens jullie? Want enerzijds op korte termijn en anderzijds de lange termijn visie. Dus want op korte termijn is de vraag dan, moeten we die sluitingen van al die bedrijven gewoon laten verder gaan? En dat zijn fossiele bedrijven. Hoe zien jullie dat?
Mm-hmm. Ja, het is vooral, het belangrijkste is natuurlijk de lange termijnsvisie. Zeker voor klimaat en natuur is dat heel essentieel dat die lange termijnsdoelen hoog op die prioriteitenlijst blijven staan. De problemen waar de industrie vandaag mee kampt, zoals je daarnet vermeld hebt, die concurrentie wereldwijd, ook hoge energieprijzen, ja, dat gaat over iets anders dan klimaat en natuur. Bescherming. En dat zou geen excuus mogen zijn om die klimaatdoelstellingen achterwege te laten of op de lange baan te schuiven. Want eigenlijk in zo'n scenario zijn we zeker niet beter af.
Ja. Maar dat zou niet mogen, maar moet het dan wel gebeuren op de korte termijn? Daarmee bedoel ik dan het komende paar jaar. Ja, als die verlies maken, dan gaan die gewoon sluiten. En je kunt zeggen, dan gaat de CO2 en de stikstofuitstoot weg zijn, dat is goed, maar ook die 3000 jobs, of meer zelfs, om het nu eens simpel te stellen. Dus het is een beetje kiezen tussen de pest en de cholera, zou ik dan denken voor jullie als milieubeweging, want dat is toch niet de oplossing die jullie willen, of toch wel?
Mm-hmm. Ja, we zijn sowieso nu in een transitieperiode, dus het is ook... Er is wel normaal dat er nu veel onzekerheid is over hoe het allemaal verder moet. Maar toch vragen we bedrijven om toekomstgericht en ambitieus te zijn. Wij geloven er ook wel degelijk in dat Vlaanderen de ervaring, kennis en capaciteit heeft om de komende decennia een voortrekker te zijn op vlak van groene chemie. Maar dan moeten er nu wel sterke beleidslijnen, daar zijn nu wel sterke beleidslijnen voor nodig om die gepaste investeringen aan te trekken.
En heb je dan bijvoorbeeld, want er was ook sprake van plastic recyclageprojecten. Hè? Dus dat is natuurlijk, het blijft maken van plastic, wat altijd toch een. Maar de plastic recyclageprojecten zouden plastic maken, niet uit, niet rechtstreeks uit aardolie, maar uit gebruikte plastics. Hoe staan jullie daar tegenover? Hè? Want concreet hadden we hier Indaver en Exxon als twee concrete projecten. Is dat een van die soorten industrieën waar jullie dan zeggen van dat is wel de toekomst?
Ja, wij zijn er wel degelijk van overtuigd dat plastic recyclage deel kan uitmaken voor minder virgin plastics. Maar wel op voorwaarde dat er regels en akkoorden zijn over hoe recyclaat virgin plastics dan moet gaan vervangen.
En virgin plastics, voor de duidelijkheid voor de luisteraars, virgin plastics is plastic gemaakt uit, zoals INEOS of BASF nu doen, gemaakt uit schaliegas of nafta, dus vanuit uit aardolie of aardoliegassen vloeistoffen komen. Hè?
Ja, dat klopt. Dus ja, wij staan positief tegenover die recyclageprojecten, wel op voorwaarde dat er daar een correct beleidskader rond is. Want waar momenteel het schoentje knelt, is voor zowel de recyclagesector als voor investeringen in circulaire start-ups, is dat de concurrentie met die virgin plastics en de import van recyclaat eigenlijk veel te groot is.
Zegt u daar niet eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Exxon en Indaver, dus de bedrijf van Fernand Hut, zeggen? Want dus die concrete gevallen, Exxon heeft, was het vorige week of twee weken geleden, aangekondigd dat hun investering niet doorgaat. En Hut heeft laten weten dat de zijne wel doorgaat, maar hij zegt een beetje hetzelfde als wat jullie zeggen, want de regels moeten duidelijk zijn.
Ja, dat klopt. Ja, Exxon heeft zich teruggetrokken omdat ze vinden dat Europa te streng is over wat je gerecycleerde plastics mag noemen. In Amerika zijn ze daar veel lakser in. In de VS bijvoorbeeld zet Exxon zijn recyclage voornamelijk in op de omvorming van plastiek afval tot brandstof. En voor hun plastiekproductie zelf wordt er wel continu nieuwe olie opgepompt. Maar het eindproduct krijgt wel het label recycled, omdat ergens anders op de site gerecycleerde plastics gebruikt worden. En dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe we niet willen dat het in Europa gaat.
Dus wacht eens even. Dus, want je hebt die afvalplastiek, die ga je dan omzetten. Als je die bij wijze van spreken met een rendement van 100% om kunt zetten naar nieuwe plastic, dan heb je een product dat gerecycleerd is en heb je geen nieuwe aardolie nodig. Nu, in de praktijk heb je wel een deel energie nodig of verbruik een deel van die plastic als brandstof. Maar je zegt van, dus die Amerikanen, die zetten het gewoon om naar brandstof. Ja, en als je natuurlijk brandstof hebt, dan verbrand je het en komt de CO2 wel in de lucht. Zetten ze het echt om naar brandstof? Of, je hebt dan toch over plastic. Dus wat maken ze, willen die Amerikanen er nu brandstof van maken of plastic?
Wel, dat is inderdaad ook een beetje het verschil tussen die twee projecten, Indaver en Exxon. Bij Indaver maakt van plastiek afval een nieuwe grondstof voor plastiek producten. En ExxonMobil was van plan om van plastiek afval een olie te maken, die dan opnieuw als grondstof voor de krakers kan dienen. Mm-hmm. Dus beide projecten hebben een meerwaarde, maar het risico met het project van ExxonMobil was dat ze de gerecycleerde olie zouden inzetten als brandstof. Of de gerecycleerde olie zouden moeten vermengen met virgin olie, dus vers opgepompte olie, om tot een voldoende kwaliteit te komen om opnieuw bij die kraker in te brengen.
Ja, dus in plaats van een rendement van 100% te hebben, heb je misschien een rendement van 50% of 60% en die andere 30% wordt verbrand, waardoor ze dan toch ook die koolstof die in die afvalplastic zat in de lucht komt.
Ja, inderdaad. Finaal veroorzaakt het gewoon weer meer.
En ze willen die uitstoot dan toch hebben dat die niet meetelt, bij wijze van spreken. Zoiets, de Amerikanen.
Ja, en ze willen hun product, of ze willen hun product het label recycled geven, of inderdaad...
Volledig gerecycleerd, terwijl het uiteindelijk toch 30% of 40% uitstoot veroorzaakt heeft en niet 100% gerecycleerd is, zoiets. Ja.
Iets in die aard, dat hangt er vanaf of je dan naar de plastics of de brandstof kijkt.
Ja. Oké, dat is technisch dan wat ingewikkeld, we gaan daar niet verder op ingaan, maar bon. En dat, vandaar dat standpunt dan, is in dat ver, maar in dat ver vraagt toch ook een soort garantie of zo. Ja. Dus Exxon vindt het te streng. En ik had de indruk dat van in dat ver niet zozeer was dat het te streng was, maar dat de zaken nog onduidelijk waren.
Ja, zij zijn wel een beetje de first mover, om het zo te zeggen. Zoals ik daarnet al zei, momenteel is het heel moeilijk om een gezond businessplan uit te werken voor een circulair concept of een circulair product. Net omdat er eigenlijk ja, een overcapaciteit is van die virgin producten. Omdat, zeker nu met de plannen van Ineos om nog een extra kraker op de haven van Antwerpen te plaatsen, hoe meer overmaat aan virgin plastics er is, hoe goedkoper die ook zal zijn en hoe moeilijker het is voor bedrijven die wel degelijk een goed, goed plan hebben rond circulariteit en klimaatneutraliteit, om effectief ook kopje boven te blijven.
Ja, maar wacht even, moeten die dan gewoon concurreren met die fossiele, zogezegde virgin plastics? Want is het niet zo dat de Europese wetgeving nu al bestaat of in werking gaat treden dan volgend jaar of zo, die eist dat een bepaald deel van de finale plastic producten juist gerecycleerd zijn? Dus daar kan de producten van Ineos en van BASF toch niet meegeteld worden?
Wel, het recyclaat vervangt eigenlijk gewoon de virgin plastic. Dus het eindproduct is hetzelfde. Het ziet er hetzelfde uit.
Ja, maar wat ik wilde zeggen, Babette, is dat dus als ze zeggen dat 30% van het eindproduct nu moet gerecycleerd zijn, ja, dan heb je toch wel een vraag naar die gerecycleerde plastics. Los wat zelfs al verkoopt Ineos, al heeft ze die ongemaakte plastic weg gratis. Als je van het eindproduct 30% gerecycleerd moet zijn, dan zou je denken van het is toch in orde. Of dan zal Fernand Hutz bij wijze van spreken zijn gerecycleerde plastic toch wel verkocht krijgen.
Ja, dat is inderdaad iets wat Europa kan doen. Hè. Een creatie van een sterke afzetmarkt door bepaalde voorwaarden op te leggen. Inderdaad, zoveel procent van uw product of kunststofproduct zou gerecycleerd materiaal moeten.
Ik dacht dat al het geval was, maar daar is er nog onduidelijkheid over. Zeg.
Daar is inderdaad nog geen. Voor mij is het ook nog niet volledig duidelijk. Nog niet helemaal duidelijk hoe hard het wordt aangehouden dan. Dus dat is ook een groot nadeel voor die bedrijven.
Oké, okay. Goed. Om af te sluiten, wat nu met BASF? Jullie hebben daar een... zijn dat tegen in beroep gaan? Wat is de status nu?
Wel, nu ligt dus... nu is het aan minister Broens om die herbegunning te bekijken. En dan gaat hij daar een uitspraak over doen. Maar wij staan zeker open voor overleg met verschillende partijen. En we hopen ook om tot constructieve oplossingen te komen. En we houden ons ook wel wat vast aan het voorbeeld bij Total, waar zij uiteindelijk hun hervergunning gekregen hebben, maar wel met concrete voorwaarden rond stikstof en CO2. En we geloven erin dat dat voor BASF ook kan.
En tegen wanneer is het, wat is de timing dan dat Broens dat dossier? Wanneer zal Broens dat dossier voor hem krijgen? Is dat nu? Is dat de komende maanden, voor nieuwjaar nog? Of is dat, zal het langer duren?
Ik weet geen precieze timing, maar ik denk dat het wel nog voor het einde van het jaar zal voorliggen.
Oké, okay, uitstekend. Dankjewel, Babette Lamothe van Bon Beter Leven Milieu.